Iedereen een goedemorgen. Het klinkt nog niet echt dat iedereen wakker is, maar goedemorgen allemaal. Het is voor mij een voorrecht om weer een keer in Nijkerk te zijn. En het is de bedoeling dat ik dit jaar hier 4 keer zal spreken. En voor die 4 spreekbeurten heb ik een overkoepelend thema. En we willen met elkaar 4 keer nadenken over de wonderlijke eenheid met de Heer Jezus. Die er is tussen Hem en tussen ons als zijn kinderen. Althans, ik ga er maar van uit dat jij dat bent. Dat is uitgangspunt. En als dat nog niet zo is, dan heb je vandaag nog genadetijd. Want je weet niet of je er morgenochtend nog bent, toch? Dus dan kan je er nu nog werk van maken. Dat is belangrijk. Maar er is een wonderlijke eenheid tussen de Heer Jezus en de gelovigen, zijn kinderen. En ik wil dat doen vanmorgen, naar aanleiding van Romeinen hoofdstuk 6. Dus het zou fijn zijn als je je Bijbel, die heb je natuurlijk allemaal meegenomen, dat je die open doet en dat je met mij meeleest. Ik heb toestemming om te lezen uit de herziene Statenvertaling. Want jullie zijn gewoon om uit de nieuwe Bijbelvertaling te lezen. Alleen ik vind hem niet altijd even sterk, als ik eerlijk ben. Dus ik kies ervoor, juist voor vanmorgen, de tekst die ik eruit ga halen. Daar vertaalt de MBV heel zwak en doet geen recht aan de grondtaal, denk ik. Vanmorgen dus Romeinen 6, 1 vers wil ik eruit halen. We lezen de eerste 8 versen van Romeinen 6 en dan wil ik nadenken over het proces van enting, dat zal ik zo wel uitleggen. Maar dat wij als gelovigen 1 plant met de Heer Jezus zijn geworden. Dat is iets heel bijzonders. Dat is de eerste preek, boodschap of hoe je het noemen wil. Dus we zijn 1 plant geworden met de Heer Jezus. En wat betekent die eenheid nou voor de praktijk van jou en mijn leven? Want daar gaat het om. Wat wij in Christus zijn, dat moet als het goed is zichtbaar worden in de praktijk van alle dag. In ons huwelijk, in ons gezin. In je studieomgeving. Nou, dus ik ga nadenken over, we zijn 1 geworden met Hem. De tweede boodschap gaat over de eenheid wat betreft de kruisdood van de Heer Jezus. Wat betekent dat nou voor jou en voor mij? Niet alleen dat Hij voor mij aan het kruis gegaan is, maar dat ik met Hem meegegaan ben. Wat betekent dat voor mijn eigen ik bijvoorbeeld? Nou, dat is een spannend onderwerp. De derde keer dat ik hier spreek, zal ik spreken over de eenheid met de Heer Jezus in zijn opstanding. Wat betekent die opstandingskracht nou vandaag voor mijn leven? En de laatste keer dat ik dit jaar hier spreek, zal ik spreken over de eenheid met de Heer Jezus in zijn zitten aan de rechterhand van de Vader. We zijn gezet boven elke macht, elke kracht en elke heerschappij. En dat heeft ook geweldige impact voor ons leven hier vandaag. Dus dat is even de intro. Romeinen 6, vers 1. Vandaag dus, we zijn 1 plant met de Heer Jezus geworden. Wat staat er in Romeinen 6, vers 1? Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Dan komt er een echt Paulinisch antwoord, volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood opdat, dat wil zeggen met als doel, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En dan komt de kerntekst van morgen. Want als wij met hem 1 plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Indrukwekkend stuk van de apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 6. Vanmorgen dus, we zijn 1 plant geworden met de Heer Jezus. We beginnen met een beetje bijbelse wiskunde vanmorgen, goddelijke wiskunde. Kijk, als ik aan mijn kinderen vraag, hoeveel is 1 plus 1, wat zeggen ze dan, wat antwoorden ze dan? 2. Dat wist nog niet iedereen in Nijkerk, maar 1 plus 1, dat is 2. Maar in de Bijbel gaat die rekensom niet op. In de Bijbel is 1 plus 1 veel, zou je ook kunnen zeggen. Maar in het kader van vanmorgen, 1 plus 1 is 1. Ik ben helemaal 1 geworden met de Heer Jezus, doordat ik tot geloof ben gekomen. De gelovigen en de Heer Jezus vormen samen, om het zo te zeggen, een nieuwe eenheid. En dan kan je zeggen, 1 plus 1 is 1. En dat betekent dat ik dus helemaal verweven ben met Hem. En alleen dat al, als je daarover nadenkt, dat is natuurlijk heel bijzonder. God van Abraham, Isaac en Jacob, de schepper van alle dingen, maakt zich één met mensen. Want dat is wat er staat in het Grieks voor het woordje één plant in vers 5. Want als wij met hem één plant zijn geworden, dat wil zeggen als wij met hem samengegroeid zijn. We zijn helemaal in elkaar opgegaan, we zijn helemaal verweven met elkaar. We zijn een eenheid geworden. Is dat een zegen of niet? Dat is een geweldige zegen, maar dat is ook een geweldige verantwoordelijkheid. Want de vraag is, wie laat ik zien, als ik belijd tot wedergeboorte te zijn gekomen, in de praktijk van mijn leven, welk plaatje laat ik zien aan de wereld om mij heen? Nou, ik ben geboren, ik zal niet alles vertellen, in het Westland. Misschien zegt sommigen van jullie dat wat. Vandaar dat dit mij wel erg aanspreekt. Nou, het Westland is bekend vanwege zijn glastuinbouw. Er worden allerlei groenten gekweekt en noem maar op. Nou, en ik deed in het verleden vakantiewerk toen ik nog studeerde. En in die glastuinbouw werden regelmatig nieuwe rassen en soorten getest die door enting waren ontstaan. En als Paulus het in Romeinen 6 vers 5 heeft over samengegroeid zijn tot één nieuwe eenheid. Als we het vanmorgen hebben over 1 plus 1 is 1. Dan heb ik het over het proces, dan heeft Paulus het over het proces van enting. En toen ik vakantiewerk deed in het Westland, kwam ik daar dus mee in aanraking. En dit sprak mij bijzonder aan. Nu zou je zeggen, nou dan weet ik nog niks, want wat is enten? Nou, dat zal ik je uitleggen. Ik ben niet zo technisch, dus als er hier agrariërs zijn, die komen natuurlijk allemaal naar me toe na de boodschappen. Die zeggen, ja, dat heb je niet goed uitgelegd. Maar goed, neem het niet kwalijk, ik ga een poging doen. Enten, dat wil zeggen dat twee verschillende soorten planten verworden tot één plant. De onderstam van de ene, met wortel, de onderstam van de ene plant, wordt samengevoegd met het bovenste gedeelte, de ent van een andere plant. En die twee worden verenigd tot één nieuwe plant, één nieuwe soort, één nieuwe ras. Dat is wonderlijk. Op de een of andere manier knopen ze, plakken ze die, binden ze die aan elkaar. En die groeien helemaal in elkaar op. Dat wordt een nieuwe eenheid. Nou, dit is precies het plaatje van Paulus in Romeinen 6, vers 5. En dat is bijzonder. En wat maakt het nou zo bijzonder? Nou, dit. Dat door het enten krijgt de uiteindelijke plant die ontstaat de eigenschappen van de moederboom. De moederplant. Dan gaan we even nadenken over wat is nou belangrijk aan een plant. Wat is nou belangrijk aan een boom? Nou, dat is het wortelgestel. Het wortelgestel is van fundamenteel belang. En daar moet je even goed over nadenken. Dan moet je even goed voor jezelf vasthouden om het bijzondere te gaan begrijpen. Want de vraag is wie de wortel vormt, wie de onderstam vormt en wie de ent is. Nou, jij en ik, wij zijn de ent. Dus het wortelgestel, dat is belangrijk voor een gezonde plant. Ik zal 4 redenen noemen. Nou, in de eerste plaats zijn wortels voor een boom, voor een plant, belangrijk omdat zij het voedsel uit de aarde opnemen. Zij zorgen voor voedsel en dat nemen zij via het wortelgestel op. Maar dat niet alleen. De wortels van een plant, de wortels van een boom functioneren ook als een kanaal naar boven, als transportkanaal om het zo te zeggen. Ze vervoeren vanuit de grond de voedingsstoffen naar boven, die plant in die boom. En dat is de tweede betekenis. De derde betekenis van wortels, waarom een wortelgestel zo belangrijk is, is dat wortels van planten en bomen ook een soort reserveplaatsen zijn, opslagplaatsen zijn voor reservestoffen. Nou, dat is ook belangrijk, toch? Het gaat in het leven van een boom niet altijd voor de wind. Dus hij heeft wat reservestoffen nodig. Nou, en dat slaat hij op in dat wortelgestel. Ik hoop dat het een beetje begint te dagen dat een wortelgestel voor een plant of een boom van wezenlijk belang is. En het laatste is dat het wortelgestel zorgt voor verankering in de grond. Nou, je had ze zelf kunnen verzinnen, of niet? Maar het is wel belangrijk dat je dat helder hebt. Dus ze halen voedsel uit de grond, ze zorgen voor transport. Ze zorgen voor een stukje opslag van reservestoffen. Maar bij krachtige stormen staat de boom ook stevig door het wortelgestel, dat naarmate de storm toeneemt, de wortels zich dieper en dieper uitslaan in de aarde. En die boom dus fundament heeft. Dat is duidelijk. Wortels zijn dus van wezenlijk belang. En Paulus zegt in Romeinen 6 vers 5, als wij met hem één plant geworden zijn. Dit impliceert, en dat is ook belangrijk om vandaag te zeggen, dat dat niet iets is wat automatisch gebeurt. We zijn één plant geworden, dat wil zeggen we waren het in ons eertijds niet. Dat betekent dat wij een ander wortelgestel hadden in onze eertijds dan dat we nu hebben als het goed is. Amen. En dit is van wezenlijk belang. Want uit slechte wortels, uit verkeerde wortels, ja, daar komen vreselijke gevolgen uit voor natuurlijk. Want een slecht wortelgestel zorgt uiteindelijk voor een slechte boom. En waar gaat het bij een vruchtboom om? Om even in de termen van de tuinbouw te blijven. Het gaat uiteindelijk om vrucht, of niet? Dus het is van wezenlijk belang wat voor wortelgestel jij en ik hebben. Dat is niet om het even. En er heeft dus in het leven van de gelovigen een grote verandering plaatsgevonden. En die verandering, dat veranderingsproces, is het proces van enting. En dat is exact wat Paulus in Romeinen 6 vers 5 bedoelt. En nu vraagt iemand, maar wat is geestelijk gesproken dan de moederstam en de onderstam waar wij op geënt zijn? Nou, als je kijkt naar de mens zoals hij geboren is, dan is onze onderstam, dan is onze wortel de eerste mens, Adam. Eigenlijk heb je twee soorten bomen waar je op geënt kan zijn. Twee soorten wortelgestellen, zeg ik dat goed? Ik weet het niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Of je bent geënt op de eerste Adam, de eerste mens, of je bent geënt, geworteld in de tweede Adam, de laatste mens. En als ik mijn Bijbel er even bij pak, en misschien moet je dat ook even doen, in Romeinen 5, daar staat iets over dat eerste wortelgestel, Adam, en over dat tweede wortelgestel, de tweede mens, de laatste Adam. En dat is belangrijk, Romeinen 5 vers 12, daar staat, daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. Je zegt, daar word ik vanmorgen niet echt door bemoedigd, toch is het de waarheid. Dus dat eerste wortelgestel waar wij op geënt zijn, dat is Adam. En heb nu niet de illusie dat je het beter gedaan had als Adam. Kijk in de wereld om je heen, de praktijk laat zien dat alle mensen hetzelfde hadden gedaan. Maar daar waren we op geënt, dat was ons wortelgestel. Dat betekent dus dat dat wortelgestel ook bepalend is voor de vrucht die uiteindelijk werd getoond, openbaar kwam. Nou, en hier staat, door die ene mens is de zonde in de wereld gekomen. Slecht wortelgestel. Maar wat staat er nog meer in vers 15? Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene, dat is de eerste mens, Velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloediger geweest over velen. Dus het slechte is via Adam de wereld ingekomen, heeft ons allen aangetast. Maar wat door de tweede mens, door dat nieuwe wortelgestel de wereld in is gekomen, is veel krachtiger, is overvloediger, is vruchtbaarder. En dan vers 18. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen, tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Sommige mensen gebruiken deze tekst om de alverzoening te leren en die zeggen dus het komt met alle mensen wel goed. Maar dat is niet wat hier staat. Er staat hier dat de rijkwijde van de zonde gedaan door Adam impact had op heel de mensheid. Had verstrekkende gevolgen. Maar daartegenover staat die ene daad van de laatste Adam en die had ook verstrekkende gevolgen voor heel de mensheid. En een van die verstrekkende gevolgen is dit, dat er een proces van enting mogelijk is geworden, waardoor ik één plant geworden ben met de Heer Jezus Christus. En het is dus van wezenlijk belang dat dat proces plaatsvindt. En dat noemen wij geloof en wedergeboorte. Dat proces van enting, dat noemen wij geloof en wedergeboorte. En dat is dus de enige manier waardoor je vruchten kan gaan dragen waar de Heere God blij van wordt. Waarom? Omdat jouw wortelgestel vernield is. Want wat doet de Heere God uiteindelijk bij de wedergeboorte als je tot geloof gekomen bent? Dan knipt hij die boom uiteindelijk door. Hij maakt je los van de verkeerde wortel. En hij zet jou als ent op de nieuwe wortel, de Heere Jezus Christus. Waarvan het wortelgestel absoluut goed is, volmaakt is, krachtig is, verankering biedt, voedsel biedt, transport verzorgt, zodat jij uiteindelijk de eigenschappen gaat krijgen van de moederstam van de Heer Jezus Christus. En daarom is de boodschap van bekering en geloof ook in 2016 absoluut noodzakelijk. De enige manier hoe wij voor God vrucht kunnen dragen is als we aangesloten zijn op de Heer Jezus Christus. En met Hem samen een nieuwe eenheid vormen. En ik hoop dat je daarvan kan getuigen. En weet je wat het probleem is? Veel mensen die willen uiteindelijk allerlei goede dingen doen terwijl hun onderstam nog niet vernield is. En die putten uit eigen krachten en worden moedeloos en gefrustreerd. Ik ben dankbaar voor de radicale boodschap van Johannes en van Jezus. Die zeiden: bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Laat je doorknippen en laat je enten op Jezus Christus. Paulus die is er blij om. Hij zegt, want als wij met hem één plant geworden zijn, gelijk aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Het zorgt ervoor dat mijn leven niet maar een beetje vernield wordt wat plak- en pleisterwerk, maar die radicale knip in mijn leven heeft ervoor gezorgd dat ik een totale nieuwe schepping ben geworden. Een nieuwe eenheid. En dat is altijd wat God doet. Die doet niet aan plak- en pleisterwerk. Als hij het doet, doet hij het goed. En knipt hij je wel door en zeg je misschien wel eens heel hard auw. Maar als God iets uit je leven wegneemt, zal je dat nooit meer vergeten. Dan brengt hij iets daarvoor terug wat beter is, wat sterker is. Ja, wat echt stand houdt en vrucht draagt. En daarin wil ik je meenemen. Want wat betekent die nieuwe eenheid nou? Nou, de Heer Jezus roept op in Matthäus 3 vers 8 om vruchten voor te brengen die horen bij de bekering. Ik hoop dat je het plaatje van de plant en de boom een beetje te pakken hebt. Het wortelgestel is dus fundamenteel. Als dat slecht is, dan moet je je daarvan bekeren. Dan zet God je op de Heer Jezus, de onderstam, en vorm je met hem een nieuwe plant. Met één doel, dat er vruchten in ons leven openbaar komen waarvan Jezus zegt, die overeenkomen met de bekering. Wat wil dat zeggen? Nou ja, dat een appelboom appels moet voortbrengen en een perenboom peren, of niet? Dat wil zeggen dat als ik de Heer Jezus heb leren kennen en met hem een nieuwe eenheid ben geworden, dat ik vruchten voortbreng die overeenkomen met hem, met wie ik één geworden ben. En als onze maatschappij en als Nijkerk één iets nodig heeft, dan is het dat wij het leven van Jezus gaan leven. Er is genoeg religie, ook in deze omgeving. Van allerlei kleur, snit en soort. Maar het gaat erom dat wij vandaag de openbaring zijn van het karakter van de Heer Jezus. Zijn gezindheid. De tijd gaat hier hard. Ik kan het niet lezen, lees het thuis na. Galaten 5, vers 19 tot en met 21. Daar staan de vruchten van het oude leven. Daar staan de vruchten genoemd van het leven toen ik nog op dat oude wortelgestel zat. Toen ik nog niet geënt was. En in Galaten 5, vers 22, daar staan de vruchten nadat ik geënt ben op de Heer Jezus. De vruchten van het nieuwe leven. Dat is één vrucht met 9 aspecten. En die 9 aspecten vormen één voor één een karaktereigenschap van de Heer Jezus Christus. En dat vind ik nou zo bijzonder. Dat de Heere God mij wel radicaal van dat oude leven verlost heeft. Dat hij me nieuw leven geschonken heeft. En wat is dan zijn verlangen? Nou, zijn verlangen is om het karakter, om de gezindheid van de Heer Jezus, nu ik één geworden ben met hem, om dat karakter meer en meer uit te werken. En mag ik het eens zo noemen, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar dat er meer Jezussen in Nijkerk rond gaan lopen. Dat is zijn verlangen. En dat kon niet met dat oude wortelgestel. Die bracht verkeerde vrucht voort. En daarom is die boodschap van Jezus voor sommigen te hard en te radicaal en te zwart-wit. Maar ik vind het bevrijdend, niet? Ik vind het echt bevrijdend, heerlijk. Dat als God het doet, dan doet hij het goed. En als hij iets nieuws maakt, dan maakt hij het ook totaal nieuw. Met vruchten waarvan de Vader zegt, hey, ik zie iets van Jezus in je terug. Dat heeft met enting te maken. Met een eenheid. Een nieuwe eenheid die er voorheen niet was. En wat zijn dan die vruchten die openbaar komen? Nou, u kent het lijstje. Liefde, blijdschap, geduld, vrede, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Bijzonder. Het kan alleen door enting hoor, zelfbeheersing. Want anders ben je een losgeslagen projectiel en leef je echt voor jezelf. Dit is alleen hierdoor mogelijk. En ik vind het zo een wonder dat de Heere God zegt, Jacques, ik ga dat proces met je aan. En ik wil jou van binnenuit gaan veranderen. Kijk, mensen willen graag van buitenaf veranderen. Maar God verandert je van binnenuit naar buiten toe. Enting, je bent één plan met hem geworden. Samengegroeid tot een nieuwe eenheid. Is toch bijzonder? En ik ben niet de onderstam, hij is het. Hij is fundament, hij is mijn verankering, hij is mijn voedsel. In hem vind ik mijn reserves. In hem vind ik alles. En ik hoef er slechts te zijn om vrucht te dragen op één voorwaarde. Blijf in mij, Johannes 15, en ik in jou. En of je het geloven wil of niet, ik zal die tekst voorlezen. Dat is een van mijn lievelingsteksten. Wat is nou het uiteindelijke doel van Romeinen, van dat proces van enting waar Paulus over spreekt in Romeinen 6 vers 5? Nou, dat is Romeinen 8 vers 29, staat allemaal bij elkaar. En dat heb ik nooit kunnen begrijpen in mijn leven. Ik heb altijd gedacht, je bent bestemd om naar de hel te gaan, of je bent bestemd om naar de hemel te gaan. Maar wat staat hier? Wat is in de allereerste plaats onze bestemming? Romeinen 8 vers 29. En dat is vrucht van het entingsproces. Wat staat daar? Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijk vormig te zijn. Is dit wonderlijk of is dit wonderlijk? De wonderlijke eenheid met de Heer Jezus. Ik was eerst een vijand van hem. Ik hoefde niks van hem te hebben in mijn eertijds. En nu ben ik één plan met hem. Sterker nog. En het karakter van hem met wie ik niks had. Komt steeds meer en meer openbaar in mijn leven. Nou, dan wordt het weer aangenaam, toch? In huwelijken. In gezinnen. En ook in het huisgezin van God. Dankzij dat wonderlijke proces van enting. Nou, dan gaan we de volgende keren nadenken over wat die eenheid nu verder voor gevolg heeft. Want ik ben ook met Christus de dood ingegaan. Want ik ben één met hem. En waar hij is, daar ben ik geweest. Ik ben ook met hem het graf ingegaan. En Gode zei dank, ik ben met hem opgestaan in nieuwheid van leven. En ik ben ook één met hem in het zitten aan de rechterhand van de Vader. En ik ben gezet boven elke macht en elke kracht en elke heerschappij. Ik heb de allerbeste positie. Dankzij het proces van enting. En we gaan de volgende keer nadenken wat dat nou concreet in de praktijk van het leven betekent. Ik moet het hierbij gaan laten. Mijn vraag is, ter afsluiting. Hoe is het in je leven? Misschien zitten hier wel mensen, hè? We gaan er misschien wel te snel van uit in de evangelische gemeente, broeders en zusters. Maar ben je een broeder van me? Ben je een zuster van me? Ben je lid van het lichaam van Christus? Niet van kerk A, B of C, maar van het lichaam. Daarvoor is enting nodig. En ik wil je zo de gelegenheid geven om, als dat niet het geval is, ja, dan heb je helemaal geen relatie met hem. Dan ben je helemaal niet één met hem. En dan zegt het je misschien helemaal niks vanmorgen. Maar er kan veranderingen komen. Als er hier nou vanochtend iemand is. Die zegt, Jacques, ik verlang wel naar dat nieuwe leven. Want dat gepruts met mijn eigen wortelgestel, dat levert niks op. Daar ben ik al lang genoeg achter. Dat wordt hem niet. Ik bied je een andere onderstam aan. Ik bied je een wortelgestel aan. En als je vanmorgen de Heer Jezus in je hart aanneemt, hem toelaat, hem uitnodigt, hoe je het ook noemen wil, dan zet hij je op een stevige onderstam. Dan krijg je een fundament onder je voeten. En dan mag je stukje bij beetje in het proces gaan groeien naar het beeld van hem. Dan kom je echt tot je doel. Ik nodig je uit vanmorgen om dan je hart op dit moment open te gaan stellen. En te zeggen, Heere God, ik ben vastgelopen met mezelf. Ik breng geen vruchten voor der bekering waardig. Heel andere vruchten. En het gaat fout in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn werkomgeving. Ik loop vast. Dat heeft met je onderstam te maken. Met je wortelgestel. Maar vanuit dat nieuwe wortelgestel wil God je gaan vormen, gaan vullen, gaan voeden. Maar dat vraagt overgave. Dus dat mag je zo gaan doen. Nodig de Heer Jezus uit in je hart. En als je vanmorgen zegt, ik ken hem al, ik ken hem al. Maar dan vraag ik, hoe is het in dat geestelijke groeiproces op dit moment? Groei je nog een beetje? Zit de groei er nog in? Zit je nog op de groeilijn? Ik heb 3 zoontjes. En die tijd is nu voorbij, maar we gingen dan naar dat bureau toe, hoe heet dat? Niet kon. Ja, ik weet nooit hoe ik dat moet zeggen, ja. Consulatie, consultatie, je weet wat ik bedoel. Dat bureau. En daar keken ze of mijn kinderen op de groeilijn zaten. Nou, dan was je natuurlijk blij, ze zitten op de groeilijn, fijn. Ik zat er wat boven, maar mijn kinderen zitten erop. Ik heb een klein vrouwtje, die houdt me in evenwicht. Maar stel dat mijn kinderen niet op de groeilijn zaten, maar echt extreem eronder. Dan had die beste meneer of mevrouw gezegd, u moet misschien een keer naar de huisarts. En de huisarts had gezegd, u moet even hoger op naar het ziekenhuis, want we vertrouwen het niet helemaal. Maar nou geestelijk, als ik vanmorgen zeg, vraag, ben je geënt? Ja. Dan is mijn volgende vraag, ben je gegroeid? Zit je op de groeilijn? Of blijf je geestelijk achter? En ik merk in de christelijke gemeente, slaan we helemaal geen alarm dan? We zeggen, ja, de omstandigheden van mijn leven. En je moet het eens weten, ik heb daar redenen voor hoor. Nee, ik vind het zorgelijk. Ik heb in het zakenleven gezeten. Stilstand is achteruitgang. En zo is het geestelijk ook. Daarom wil ik jullie als gelovigen de gelegenheid geven om je naar de Heer uit te spreken en zeggen, Heer, ik dank u voor de groei. En ik stel mijn hart voor u open dat u in de komende tijd verder gaat met dat proces. Want ik wil meer en meer als Jezus gaan worden. Ik wil niet meer leven voor deze wereld, ik wil voor hem gaan leven. En misschien zeg je, Heer, ik ben achterop geraakt. Hier ben ik. Ik wijd me opnieuw toe. met dat oude lied, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij. Nou, dus er is voor iedereen wat bij. Laten we een moment stil worden. Je mag je hardop uitspreken naar de Heer toe als je iets wil belijden, als je hem voor dat nieuwe leven wil danken. En dan zal ik het afsluiten. Misschien zijn er die bidden in de stilte van hun hart. Maar als je een gebed op je hart hebt, als je een verlang op je hart hebt voor jezelf, voor je huwelijk, voor je gezin, voor deze gemeente, spreek je naar de Heer uit. Hij wil ons enten, dat is één. Maar hij wil ons ook geestelijk laten groeien. Dat vind ik zo'n interessant proces. En dan mag je je voor openstellen en naar uitstrekken. Zal ik afsluiten. En Vader, we willen u danken voor deze samenkomst, voor alles wat u ons daarin gaf. En Heer, we hebben nagedacht over het begin van een serie van 4. Over dat wonderlijke proces van enting. Samengegroeid met de Heer Jezus Christus. Een eenheid geworden. Het beeld van de boom en de plant gebruikt. En u bepaalde me net ook bij bemoediging voor juist de ouderen in ons midden. Psalm 92 zegt, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. En hij zou opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heere geplant zijn. Die mogen groeien in de voorhoven van onze God. En in de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Vader, dank u wel dat u daarop aanwerkt. Of we nu jong zijn of oud zijn. U heeft ons niet afgesneden, laat dat voor ieder duidelijk zijn. U heeft ons niet afgesneden om ons pijn te doen. Integendeel. Maar u zag dat dat de enige oplossing was. Om ons echt tot onze bestemming te laten komen. En ik bid u dat we dat als gemeente ook pakken. En dat we dat tot ons nemen. En dat we in dat proces stappen willen zetten, individueel en collectief. Dat de gezindheid van de Heer Jezus Christus, dat de vrucht van de Geest, dat de kracht van de Heilige Geest meer en meer in en door ons heen zal werken. Zodat we werkelijk een licht zijn in deze wereld, een zout zijn wat smaakt naar meer. Dat we zo zout zijn dat de wereld dorst gaat krijgen. Omdat we proeven en smaken naar Jezus. Heere, dank u wel voor alles wat u gaf. En ik bid u dat u met een ieder van ons tot uw heerlijk doel komt, Heer. Dat u dat proces doorzet van geestelijke groei, van geestelijke volwassenheid. En dat we in elkaar steeds meer het karakter en de gezindheid van de Heer Jezus mogen ontdekken. Uw naam eeuwig tot eer, maar ook tot heil van onze eigen ziel. En ook tot zegen van de mensen in onze directe omgeving. Geprezen zij de Vader, geprezen zij de Zoon, geprezen zij God de Heilige Geest. Amen.